Als een goedemorgen. Mijn naam is Corné den Breeën. Ik ben hier één keer eerder geweest, maar het lijkt me goed om even voor te stellen. Voor de mensen die geen idee hebben wie ik ben. Ik ben getrouwd met Annabel en ik kom oorspronkelijk uit Hanningsveld, Giessendam. En ik zie een bekend gezicht volgens mij. Hè? Ja. En tegenwoordig wonen wij op de Betuwe in een klein dorpje in Hellouw. Wie kent dat dorpje? Hellouw, ja? Oh, toch wel wat mensen. En daar wonen we heerlijk op het platteland in alle rust. En het is ook een mooie plek om stille tijd met God te hebben. In het dagelijks leven ben ik docent godsdienst. 1 dag op het Gilde hier in Gorinchem. En daarnaast 3 dagen docent geschiedenis in Geldermalsen. Op een openbare school. En dat doe ik ook bewust omdat ik geloof dat we als christen ook geroepen zijn in de wereld. En vandaag mag ik bij u voorgaan en dat wil ik doen vanuit een wanhopige psalm. Maar die wanhopige psalm heeft een hoopvolle boodschap. En dat gaat om psalm 13. Komende week vieren we kerst en het is niet misschien direct de psalm die u bij een kerstboodschap verwacht. Maar ik denk dat het heel goed past bij deze tijd. Misschien kent u namelijk het gevoel wel dat het soms lijkt alsof God de wereld, alsof God u vergeten is. En vanuit die diepte van ellende, vanuit die pijn, vanuit die boosheid misschien, vanuit dat verdriet, dan roept u het misschien wel uit naar God. God, help mij. En de dominee, de voorganger, christelijke broeders of zusters, vrienden of familie, kunnen dan misschien tegen u zeggen, God is er voor u. Ook midden in de duisternis. Maar juist op dat moment kan dat niet zo voelen. Ergens weet u wel dat God er is in diepe duisternis, maar waar is hij dan op dit moment? Waar is hij in de strijd tegen de zonde, in de strijd tegen mijn ziekte, misschien de psychische klachten, de veroordeling van mensen of de strijd in mijn huwelijk? Of bekijk het wat groter, waar is God in een wereld vol corona? En soms kan het zo voelen dat mensen bijna vermaak hebben in uw lijden, dat als u lijdt dat mensen bijna daar plezier in kunnen hebben. En natuurlijk is het zo dat een goed christen zou moeten meelijden met degene die pijn hebben. Maar zo vaak voelt dat niet zo. En dan kan die fluistering in je oor komen, in je gedachten komen van Satan. Waar is je God? Nou weet u, er is goed nieuws in deze sombere gedachten. U bent namelijk niet de enige. Wij zijn niet de enige die die gedachten wel eens hebben. Ook David, hij kent dit gevoel en hij beschrijft dit in psalm 13. In deze psalmen komen allerlei emoties langs. En de meeste mensen kennen psalm 23 uit hun hoofd. Misschien psalm 121, waar komt mijn hulp vandaan? Maar 2/3 van de psalmen bestaat uit klaagliederen. Dus ook wij mogen soms best wel eens klagen. David deed dat ook. En die emoties mogen er zijn. David, hij roept het uit naar de Heere, naar de verbondsgod. Laten we met elkaar deze psalm lezen. Ik lees het vanuit de Herziene Statenvertaling. Een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Verdriet hebben in mijn hart, dag na dag. Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierheid, op uw goedheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Nou, deze psalm is met recht een klaaglied naar God toe. Als wij vandaag de dag een lied zouden schrijven over deze psalm, dan zouden we dat nummer in mineur schrijven. We zouden op de piano of op de gitaar mineurakkoorden gebruiken en we zouden God vanuit daar toezingen. Er is ook een opwekkingsnummer geschreven over deze psalm. En misschien kunt u dat thuis eens lezen. opwekking 778 en het roept uit: hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog? Nou, deze psalm bestaat uit drie delen. In de eerste verse komt er een diepe klaagzang van David. Vanuit zijn hart roept hij het uit. Hij voelt zich verlaten door God. Hij voelt zich verlaten, want God is er. Alleen hij voelt alsof God er niet is. Hij ziet geen uitweg meer. En vier keer roept hij het uit. Hoe lang nog? Hoe lang voordat dit duurt? Voordat dit overgaat? Hoe lang verblijden mijn vijanden zich nog in mijn pijn? En het bijzondere is hier dat David niet vraagt waarom. Maar hij vraagt hoe lang. Hij vraagt niet waarom, Heer, waarom overkomt mij dit? Maar hij vraagt hoe lang duurt het nog? Hoe lang moet ik dit dragen? En dat is een eerlijke vraag, maar dat is ook een vraag waar ergens geloof en vertrouwen in zit. Hij vraagt niet waarom overkomt mij dit, maar hoe lang moet ik dit nog dragen? Hoe lang duurt het voordat u ingrijpt? Hij gelooft dat God zal ingrijpen. En dan in het tweede deel van deze psalm begint hij hartstochtelijk te bidden. En hij roept het uit naar God. Grijp in mijn lijden. En hij roept het uit. Laat mijn vijanden zich niet over mij verheffen. Laat mijn vijanden niet de overwinning behalen. En dan opeens in vers 6 is daar een plotselinge omkeer. In het derde deel van de psalm begint David opeens God te loven en te prijzen. En vol vertrouwen begint hij God te danken. En hij dankt God dat hij goed voor hem geweest is. Dus blijkbaar was daar opeens een omkeer. Midden in die ellende, midden in de pijn, greep God in. Nou, er is geen duidelijkheid wanneer deze psalm precies geschreven is. Waarschijnlijk is het zo geweest dat deze psalm geschreven is toen David achtervolgd werd door Saul. Wellicht kent u het verhaal dat David op de vlucht is geslagen voor Saul. Hij had namelijk Goliath verslagen en de vrouwen zongen: hij heeft zijn tienduizenden verslagen en Saul zijn duizenden. En vanaf die tijd wilde Saul David doden. En hij had een speer naar hem gegooid en op een gegeven moment kwam het zover dat de vrouw van David zei: ga, vlucht. En ze had een stenen beeld in zijn bed gelegd. En op die manier kon David vluchten. En waarschijnlijk toen hij op de vlucht was, toen hij in de grotten verborgen zat, heeft hij deze psalm geschreven. Vanuit de diepste nood schreeuwt hij het uit naar God. Ook in Israël wordt deze psalm nog heel vaak gebruikt. De Hebreeuwse rabbijnen die lezen deze psalm voor in de synagoge. Als Israël bijvoorbeeld weer in oorlog is. Als Israël weer dreiging ervaart, dan lezen de rabbijnen deze psalm voor. En de Joden kunnen heel goed dit gevoel herkennen. Het gevoel van vervolging, het gevoel van pijn, van ellende en verdriet. En uiteraard is deze psalm ten eerste geschreven over de nood waar David in zat. Maar ook wij mogen onze nood, onze pijn, door deze psalm heen bij God neerleggen. Ook wij hebben regelmatig situaties waar deze woorden van deze psalm ons hart kunnen raken. Ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. In het begin van deze coronacrisis werd ook ik geraakt door het coronavirus. En net als ieder ander in het begin dacht ik: ik zal wel een weekje ziek zijn en dan is het over. Dat dacht bijna iedereen in het begin. Maar ik heb astma, dus ik wist wel van: ik moet wel oppassen. En na een week ziek zijn werd het eigenlijk bij mij ook steeds erger. En ben ik 3 keer op de eerste hulp beland. En ik vertel dit niet om zielig te doen, maar ik vertel dit wel dat het voor mij een hele strijd is geweest. 8 weken lang heb ik op bed gelegen en heb ik het vaak naar God uitgeroepen. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog? En als ik dan 's nachts wakker werd en ik hapte naar adem, dan kwam deze psalm zomaar soms in mijn gedachten. En ik heb ervaren dat het zo bevrijdend is om uit te roepen: hoe lang nog? En natuurlijk heb ik ook gebeden. In de naam van Jezus bid ik genezing uit over mijn longen. En was ik strijdvaardig. Maar op dat moment werd ik niet direct genezen. Maar ik kon het wel uitbidden met deze psalm. Hoe lang nog? En misschien gaat het in uw leven perfect. Misschien heeft u helemaal geen last van deze crisis. Maar denk dan eens aan de mensen om u heen. Die misschien wel heel veel eenzaamheid ervaren. Die misschien zelf heel erg ziek zijn. Denk eens aan die mensen en bid het uit. Hoe lang nog, Heer, voordat u ingrijpt? Of misschien gaat u zelf al door deze ziekte heen. Bent u doorheen gegaan? Of ervaart u zo die eenzaamheid? En dan mag u het ook met deze psalm samen met David uitroepen. Hoe lang nog? Want David, hij zegt het in vers 2. Hoe lang zult u mij vergeten? Hoe lang verbergt u uw aangezicht voor mij? Letterlijk staat hier in de grondtekst. Tot wanneer? Tot wanneer zult u mij vergeten? Wanneer komt het einde? En David, hij breekt uit in tranen en wanhoop. En hij roept het uit naar God. En ik kan me echt voorstellen dat David voor een tijd geduldig is geweest. We weten allemaal dat David een strijder was. Hij was geen watje. Hij was niet iemand die na een dag opgaf. Maar hoe wij zelf ook strijden als mens. De een kan dat een jaar zijn, bij de andere een maand, bij de andere een week. Maar hoe wij zelf ook strijden. Wij komen als mens op een punt dat we moeten toegeven, ik kan het zelf niet aan. En als wij op dat punt komen, dan moeten we het lef hebben, dan moeten we het toe durven geven dat wij het zelf niet kunnen en dat wij een verlosser nodig hebben. Dat wij Jezus, de Messias, nodig hebben. Hij die met kerst naar de wereld gekomen is. Als klein kindje, wij hebben hem nodig. Als verlosser, als redder. We kunnen het zelf niet aan. Pijn voor even is niet erg. Daar leren we van, daar groeien we van. Maar als pijn blijft duren, als tegenslag blijft duren, dan komt er een punt dat we breken. En dan is het zo belangrijk dat we niet zelf gaan strijden, maar dat we onze knieën buigen en het uitroepen naar God. Grijp in, Heer. Grijp in deze situatie. En ook David, hij herkent dit. Na een tijdje tegenslag begint hij het uit te roepen. Hij kan het zelf niet meer dragen. En wat is het dan heerlijk om te weten dat wij bij God, de Vader, terecht kunnen. Door het offer van zijn Zoon Jezus mogen wij vrijgekocht worden. Mogen wij ons verdriet, onze pijn, onze eenzaamheid, onze zonde, onze psychische klachten en vul het maar in. We mogen het bij hem neerleggen. Denk eens aan het kerstkindje dat klein naar deze wereld komt. Maar later aan het kruis hing en het uitriep. Het is volbracht. En niet alleen in uw situatie, maar ook in alle mensen om u heen. Jezus, hij stierf ook voor die mensen. Alleen zelf hebben ze het zo vaak nog niet door. En strijden ze zelf door. Volgen ze de wereld, volgen ze misschien Satan. Maar ze hebben de Heere Jezus nodig. En David, hij roept het dan uit. Hoe lang verbergt u uw aangezicht nog? Hoe lang zal ik uw gezicht niet zien? Nou, vooral in die cultuur, maar ook vandaag de dag nog, is het zo dat vriendschap wordt bevestigd doordat wij elkaar aankijken. Dat wij elkaar zien, dat we elkaar omdraaien en we kijken elkaar aan. En in die cultuur was dat helemaal zo. Denk bijvoorbeeld eens aan het oude Egypte. Je mocht de farao daar absoluut niet aankijken. Als je de farao aankeek, dan stond daar de doodstraf op. In die tijd, in die culturen was het zo. Als je een hooggeplaatst iemand aankeek, dan betekende dat dat je op één niveau met iemand kwam. Dus wat staat hier eigenlijk? Hoe lang zal ik uw gezicht niet meer zien? Hij vraagt hier aan God, kijk mij weer aan met ogen vol liefde. Zie mij aan, Heer. Denk eens aan de zegen uit Numeri, waar staat, de Heere verheffen zijn aangezicht over u. Daar staat ook letterlijk, de Heer kijkt u aan. De Heer verheft zijn aangezicht over u. Hij draait zijn gezicht naar u toe. En soms kan het zo voelen alsof God zich van ons afkeert. En zo ervaarde David dat ook. Maar zijn liefde is voor eeuwig. En Gods liefde is voor altijd. Hij, zijn liefde is constant. Hij wankelt niet. Als wij wankelen, als wij omvallen, als de wereld omvalt. Als de maakbaarheid van deze wereld opeens wegvalt. Dan is Hij constant. Dan is God de Vader aanwezig. En is de kracht van de Heilige Geest beschikbaar. Voor ons. In vers 5 en in vers 4 zegt David: verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel. Nou, dat woordje anders, dat wijst op vers 4 waar David zegt: verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. David, hij heeft zo'n zware strijd te strijden dat hij het zelf niet aan kan en hij moet verlichting hebben. Hij komt op een punt dat hij de duisternis zo ziet toenemen dat hij het leven niet meer ziet zitten. En hoeveel mensen zijn er in onze maatschappij wel niet, onder mijn generatie, maar ook onder de oudere generaties, die het leven niet meer zien zitten. De zelfmoorden nemen toe. De psychische klachten nemen toe. Waarom? Omdat we uiteindelijk niet met God leven. Ik zeg niet dat als je God kent dat je psychische klachten opeens over zijn. Ik zeg ook niet als je God kent dat je opeens geen zelfmoordgedachten meer hebt. Maar wat ik wel zie in deze psalm is dat David het eerlijk durft te zeggen tegen God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. En dan zien we dat God ingrijpt. God, hij laat David niet alleen. Hij laat ook u. Hij laat ook jou niet alleen. En deze tekst doet me ook denken aan het moment dat Jezus stierf. Wat zal de vijand, wat zal Satan toen ook gezegd hebben? Ik heb hem overwonnen. En wat zullen zijn tegenstanders, dus tegenstanders van Jezus, zich verheugd hebben toen Jezus stierf? Ik kan me zo voorstellen dat er een feest is losgebarsten in de diepste krochten van de hel van het dodenrijk. Waar ze het uitriepen, eindelijk, we hebben Jezus te pakken, we hebben hem. De Zoon van God, hij is dood. En wat zal er een feest gevierd zijn? Maar wat deed Jezus? Hij stond na 3 dagen op uit de dood. Hij overwon de dood op eigen terrein. Hij versloeg Satan en de dood op eigen terrein. En hij stond op uit de dood en Jezus leeft. En dat is uiteindelijk de reden dat hij met kerst naar deze wereld gekomen is. Om u, om jou te redden van een eeuwige dood. Om u, om jou te redden. En niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook in dit leven. Wil God u tegemoetkomen, wil God u helpen in uw pijn, in uw verdriet, in uw moeite. Want dat zien we ook bij David. Opeens is daar die plotselinge omkeer. Na 5 versen vol van klagen en jammerklacht, komt daar opeens het vers. En zegt hij het uit. Ik vertrouw op uw goede tierheid. En goede tierheid, dat zou je kunnen vertalen met goedheid, maar eigenlijk gaat het wat dieper. In de grondtekst wijst dit echt op de verbondstrouw van God. Dat God, Yahweh is, hij is de ik ben. Hij laat David niet los. Hij laat u niet los. Wat er ook gebeurt in uw leven, hij houdt u vast. Dan zegt David, mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Opeens is daar een loflied uit het hart van David. En let op, er staat niet dat zijn problemen opeens over waren. Er staat niet dat God een wonder deed en dat hij opeens verlost was van Saul. Dat staat er niet. Maar blijkbaar deed God iets in zijn hart. Deed God iets in zijn gedachten, waardoor hij hoop kreeg, waardoor hij vernieuwde hoop kreeg. En de storm is er nog steeds, maar midden in de storm mag David het zeggen, ik vertrouw op uw goedheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. En heil wordt ook wel vertaald met verlossing. En dan gaat het niet alleen om de eeuwige verlossing van het leven na de dood. Ja, natuurlijk, uiteindelijk is dat het belangrijkste, dat wij eeuwig bij God mogen leven. Maar God wil ons ook verlossing geven in dit aardse leven. En misschien niet direct door een wonder dat al uw problemen weg zijn. Ik geloof in wonderen, ik geloof dat God wonderen kan doen. En ik heb het ook om me heen gezien. Maar het is gewoon simpelweg niet altijd zo dat God een wonder doet en al uw problemen weg zijn. Maar hij wil u verlossing geven in uw denken, in uw hart. Hij wil u vernieuwde hoop geven. Midden in de benauwdheid is hij nabij. En dan verandert de vraag hoe lang. David vroeg het 4 keer. De vraag hoe lang verandert in een loflied. Dus misschien heeft u ook wel de vraag, hoe lang nog? Hoe lang voordat deze crisis over is? Hoe lang voordat ik mijn kleinkinderen weer mag knuffelen? Hoe lang voordat ik mij eenzaam moet voelen? En dan moedig ik u aan. En ik begrijp dat het niet makkelijk is. Maar verander u hoe lang in een loflied. Leer om God midden in de storm te prijzen en te loven. Leer het om hem te loven en te prijzen. Juist in de diepte van ellende. Juist in de moeilijkheid. En dan zal u zien dat het net als bij David zo is. Dat de vraag hoe lang verandert in een loflied. Dus ik wil op dit moment aan u vragen. In welke nood zit u? Wat ervaart u op dit moment? Is dat net als David, eenzaamheid? Is dat pijn? Is dat ziekte? Zijn dat psychische klachten? Is dat zonde in uw leven? Ik moedig u aan, leg het bij God neer. Leg het bij de Heere neer. Roep het maar uit. Hoe lang nog? En hij zal u antwoorden. God, hij is nooit ver weg. Hij is dichtbij gekomen in Jezus Christus. En hij heeft zijn geest gegeven. En dat is evangelie. Dat is het goede nieuws. Dat God redding brengt aan mensen die verloren zijn. Dat hij redding brengt aan mensen die geen uitweg meer zien. En de vijand, Satan, hij zal niet de overhand hebben. Want Jezus, hij riep het uit. Het is volbracht. En niet voor 90%, niet voor 99%, maar voor de volle 100%. En er is een lied en dat heet Staak de strijd. En ik wil het laten zien. En ik bid en ik vraag u, zing het mee in uw hart. Leer om de strijd zelf te staken en het over te geven aan God. Leer om midden in de strijd God te gaan aanbidden. En zie hoe hij uw situatie zal veranderen. Misschien in dit leven. En anders bij hem voor eeuwig in de hemel. Zullen we het lied kijken en dan zullen we daarna met elkaar bidden.